Terwijl we onze godsdienstoefening aan de met elkaar te zingen, uit Psalm 40 en daarvan het vijfde vers. Psalm 40, vers 5. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid, uw waarheid doe ik horen. Uw heil de mens beschoren vloeit dagelijks uit mijn mond. Uw gunst, uw trouw, uw woord en Gods geheimen voort, uw talrijk volk in het rond. Het is het vijfde vers uit Psalm 40. We verder uit Gods heilig woord die wensen voor te lezen, kunt opgetekend vinden in het Hooglied van Salomo en daarvan het eerste kapitel vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn een enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het Hooglied, het welk van Salomo is, Hij kuste mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk, uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, doch liefelijk, gij dochters van Jeruzalem. Gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Ze hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard die ik heb, heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden uwer metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Mijne vriendin, ik vergelijk u bij de paarden in de wagens van Farao. Uw wangen zijn lieflijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren. Wij zullen uw gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl de koning als er rond de tafel is, heeft mijn nardus zijn reuk. Mijn liefde is mij een bundeltje mirre dat tussen mijn borsten vernacht. Mijn liefde is mij een tros van Cyprus in de wijngaarden van Engedi. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon, uw ogen zijn duivenogen. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, ja, liefelijk, ook groent onze bedsteden. De balken onze huizen zijn cederen, onze galerijen zijn cypressen. Tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u te samen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag, afgezonderd tot uw dienst, ons nog samen aan de plaats des gebeds. Gevergunt het ons nog om onder uw woord te mogen opkomen. Dat woord dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert, waarin Gods hart verklaard wordt, zoals van eeuwigheid het in dat hart geweest is, om zichzelf te verheerlijken in een weg die het oog van de kraai nooit ontdekt heeft, en die voor elk mens van nature verborgen is, tenzij dat het bij goddelijk en hemels licht in onze harten ontdekt wordt. Anders zijn we blind in schemerswegen. We hebben geen mensenverstand en de wetenschap der heiligen niet gekend, maar wil ons in dit middaguur bestralen met het licht van die blinkende morgenster, van die zon der gerechtigheid die opgaan zal voor allen die de naam des Heeren vrezen en die dan ook ervaren zullen dat er genezing is onder zijn vleugelen. De Heere, ge mocht ons door uw geest in deze middag een onderwerp maken voor het voorwerp. Het voorwerp, dat is Christus. Het onderwerp, dat is een zondaar. En u zei het wel allemaal uit kracht van Adams bondsbreuk. Maar we moeten het gemaakt worden door de alvermogende en door de eeuwige kracht Gods. Anders zal het nooit en nooit gebeuren. Heere, ge mocht uw kerk nog willen bouwen in de benauwdheid der tijden. En uw woord nog willen zegenen tot de bekering van zondaren. Opdat het ook in deze middag onder het lezen en prediken harten mocht raken. Dat het nog eens wat gebeuren mocht. Dat de eeuwigheid zou verduren. De tijd is voorspoedig. En aan de eeuwigheid komt geen einde. Wil het opbinden en aanbinden op een zaligmakende wijze. In ons hart en in ons midden afdalen voor jong en oud. Voor klein en groot, waar we het allemaal van nodig hebben. Zal het wel zijn om met God verzoend en bevredigd. En om getroost te kunnen leven en eenmaal zelf te kunnen sterven. Wil uw woord in deze midden openen, ook voor hem die bij vernieuwing geroepen wordt om dat woord te bedienen. Het is alleen door de onderwijzing van Gods geest dat we er iets van kunnen zeggen. En anders dan praten we er maar over. Maar om er eens uit te mogen spreken, wat zou het groot zijn als je zelf in deze middag die deur nog eens mocht openen. Je hebt alle macht in hemel en op aarde. Dat uw naam verheerlijkt werd in de toebrenging van zondaren, ook van de heidenen en van de joden en mohammedanen. En waar men ooit de wildste volkeren vond, die zal God ontvangen. Het is altijd een wonder. En het zal een wonder blijven. En het zal hoe langer hoe groter een wonder worden. Na de maal dat we onszelf leren kennen als vijanden van God en geesteloze schepsels. Verdenk dan nog aan alle plaatsen van uw heerschappij, dat de banier van uw getuigenis nog opgericht mocht worden en nog gesteld mocht worden tot een zegen over de lengte en breedte der aarde, maar ook in het midden van uw kerk, dat ook in deze middag raadsels opgelost kunnen openombonden. En dat Christus in de grootheid van zijn persoon en in de heerlijkheid van zijn bediening nog voorgesteld mocht worden als die enige naam die onder den hemel tot zaligheid is gegeven. Gedenk de zieken en de kranken die met ons niet opgaan kunnen, die ervan verstoken zijn, ook sommigen voor zo lange tijd reeds. Gedenk elk in zijn weg en pad. Ook een moeder die in deze middag met haar man hier nog neer mag zitten. Voor enkele uren uit het hospitaal. Waar ze straks weer in terug zal moeten keren. Maar met hopen om over enkele dagen nog weer thuis te mogen komen. Och, Heere, ge mocht geven dat ook voor die dokters ontdekt mag worden de zwakheden van haar lichaam. En dat ze nog medicijnen mogen vinden tot versterking en tot wegneming van kwalen. Maar bovenal voor haar en voor al die anderen, ook die opgeopereerd zullen moeten worden. En in het hospitaal opgenomen in deze week en die er zijn. Och, sterk nog naar ziel en lichaam beide. Wil voor en toe bereiden voor dat land waar geen inwoner meer zeggen zal ik ben ziek. Want het volk dat daar is zal verheven van ongerechtigheid hebben. Gedenk land en volk en overheden. Beschut, bescherm nog in alle gevaren bij dagen en bij nachten. En geef nog genade met die koning Hiskia om onze kleren nog te mogen scheuren en de brieven voor uw aangezicht neer te leggen. Dan zou er nog hoop zijn. Dan zou er nog verwachting zijn. Als een mens bij God nog eens terecht mocht komen. Waardig zijn we het niet, verdiend hebben we het ook niet. Maar doe het om uzelf, om uw verbond en om uw grote naams wil. Wil alle weduwen en wezen en weduwen haar sterken en de noden in de gezinnen vervullen. Verzoening doen over al onze ongerechtigheden om Christus willen. Amen. Psalm 68. En daarvan het 16e en het 17e vers. Psalm 68. Gij koninkrijken, zingt Gods lof. Heb psalmen op naar het hemelhof. Vanuit zijn troon en wonen. Waar hij bekleedt met eer en macht zijn sterke stem verheft met kracht en heerst als Sions koning. Geef sterkte aan onze God en Heer. Hij heeft in Israël zijn eer en hoogheid willen tonen. Erken dien God, hij is geducht. Hij doet zijn sterkte boven lucht en boven wolken wonen. Het is uit Psalm 68, het 16e. En het 17e vers. geliefden. In Numeri 23. Het is nummer 13, vers 23. Daar wordt verhaald de historie en de geschiedenis van de verspieders. Zoals je weet, daar zijn 12 verspieders uitgezonden naar het land van Canaan. Toen Israël nog was in de woestijn. 10 zijn er teruggekomen. Die hebben geen goed gerucht van het land meegebracht. Die mensen die waren vreesachtig. Ze hebben reuzen gezien. Van die grote mensen die ze nog nooit op de wereld aanschouwd hadden. En dat heeft ze vreesachtig gemaakt. Dat ze zeiden, we komen er nooit in. Er zijn er 2 anderen geweest, Jozua en Caleb. Die hebben een ander gerucht gegeven. En die 2, daar staat van daarna kwamen ze tot het dal Eskol en sneden van daar een rank af met een tros wijnen druiven die ze droegen met 2 op een draagstok. Ook van de granaatappelen en van de vijgen. En nu hebben we hier in dat kapitel, in die geschiedenis, een beeld geliefden van ons eigen hart. Daar zijn er hier van binnen 10 die nergens geen doorzicht in zien. Daar zijn er hier 10 die vol zitten van ongeloof en van twijfel. En er zijn er 10 die niet zien op de almacht God. 10 voor wie het een afgesneden zaak is. En die zeggen we komen er nooit. Maar 2 die hebben een tros druiven afgesneden, zo groot dat ze hem op een draagstok meegenomen hebben. Er is veel van te zeggen vanzelf, veel, want die ene die vooruit liep, die heeft die druiven niet gezien. Vanzelf, maar die man die van achteren liep, die heeft ze allemaal bekeken. Zo is het met Gods kerk in de wereld ook. Maar die tros druiven, dat is vanzelf schriftuurlijk. En gedurig wordt over die tros druiven, wordt er nog gesproken. Een voorrecht, zo wordt dat wel eens uitgedrukt, wanneer een mens in de woestijn van dit leven verwaardigd mag worden om een druifje van Eskol te krijgen. Gods volk dat leeft in een land dor en mat, zonder water. Ziend op derzelve, dan is het niet anders dan omkomen. Dan is het niet anders dan bezwijken. Maar dat een die zingt in de psalm in 68. Gij verkwikt uw volk goedertier. En maakt dat een iegelijk dier daar woont zonder verderven. Uw kinderen deelt gij goed. In het kruis geeft hij hun goede moed. Zonder troost ze niet zullen sterven. Maar nu is er een tros druiven, mensen, die is veel edeler en die is veel voornamer en die is veel kostelijker en die is veel voortreffelijker dan die tros van Eskol. Want die tros van Eskol die kwam op, maar die tros druiven waar we vanmiddag iets over wensen te zeggen met de hulp van God, die raakt nooit op. De laagste zelfs van Gods kinderen die door deze woestijn van dit leven zal ze werven, die zal van die sap van die druiven proeven en smaken voor dezelfde. Onze tekst voor vanmiddag is in het Hooglied van Salomo. En daarvan het eerste kapitel, het 14e vers, waar Gods woord al dus luidt: mijn liefste is mij een tros van Cyprus in de wijngaarden van Engedi. Tot dusver. Het gaat hier in deze tekst vanmiddag over de tros van Cyprus. Ten eerste wie de bruid daarbij vergelijkt. En ten tweede welke betrekking dat ze door genade daarop heeft. We hebben hier vanzelf eerst vanmiddag de aanspraak. De persoon waarover het gaat, die vergeleken wordt bij een tros van Cyprus. De bruid die spreekt van Christus hier in deze tekst als mijn liefste. En u zou die bruid, die zou nooit en nooit vrijmoedigheid gehad hebben om Christus zo aan te spreken als dat ze thans in onze tekst hier doet. En wanneer je nu vraagt wat de vrijmoedigheid was waaruit dat die bruid Christus mijn liefste noemt, dat is daarom, omdat Christus zelf tegen die bruid gezegd heeft: mijne vriendin. We hebben nu voorgelezen dat die bruid zelf heeft betuigd: ik ben zwart. Daar was aan die bruid niets beheerlijks. Ze was zwart van binnen, maar lief. Zwart van buiten en lieflijk van binnen. Vanwege het werk Gods dat een Heer in de zielen had verheerlijkt. En die bruid die was in gedurige strijd, want ze zegt: ik ben zwartachtig omdat de zon mij even scheen. Dat is de zon van de verdrukkingen. Dat is de zon van de strijd. En dat is de zon van al de wederwaardigheden die daar zijn in het leven en in het hart van Gods kinderen. En dan de vijandschap die ze heeft doormaakt en moet doormaken, want ze zegt: de kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken. Dat is de belijdende kerk. De belijdende kerk die heeft alleen maar een moeder. Maar de belevende kerk die heeft ook een vader. En nu die beleidende kerk die is ontstoken tegen de belevende kerk. Daar is een scheiding die God zelf gemaakt heeft. Het licht, dat kan met de duisternis zichzelf niet verenigen. En nu hebben ze haar gezet tot een hoeder in der wijngaarden staat. Een grote verantwoordelijkheid is op haar gelegd. Maar dan is het einde, mijn wijngaard die ik heb ik niet gehoed. Dus, die kerk die beleidt eerlijk voor God en mensen, wat ze in derzelven is en wat ze in derzelven blijft. Waardeloos, verdoemelijk en verwerpelijk in zichzelf. Maar dan zegt die Christus, mijn vriendin, want die kerk die kan er zelf en niet oprichten, mensen. Als je geen genade kent en niet anders als belijdenis, dan behoor je bij die mensen die er zelf en helpen. Maar Gods volk is een volk dat kan er zelf en nooit helpen. Dat is een volk dat door God geholpen moet worden. Dat is een volk dat er zelf en bij God aanklaagt. Dat is een volk dat er zelf en veroordeelt. Dat is een volk dat niet geloven kan, tenzij dat God ze geloof komt te schenken. Ze kunnen niet geloven dat het voor hun is. Tenzij dat God van den hemel dat zelf in de harten openbaart, maar ook zelf in de harten komt schenken. En u zegt die Christus tegen die bruid, mijn vriendin. Maar daarom zegt zij ook, mijn liefste is mij een tros van Cyprus. Ze heeft eerst van Christus gesproken in dit kapitel als van de koning. En daarin heeft ze verklaard de eerbied en de hoogachting, maar ook de onderwerping aan die koning. Want uw volk is zeer gewillig op de dag uw heerkracht in heilige Syradien. En de Heere die heeft aan zijn volk, wanneer hij in de harten komt, dan geeft de Heere almaar meer vrijmoedigheid. Dat betekent, geliefden, we hebben vanmorgen daar nog iets van gezegd, dat volk, dat kan zelf nooit tot God komen, nooit. Maar de Heere die komt tot dat volk. En er zijn tijden, dan schijnt het dat een afstand zo groot is. Dan schijnt het voor dat volk dat ze God nooit meer ontmoeten zullen. Nooit. Maar wanneer hij komt, dan komt hij springend op de bergen en huppelend op de heuvel. Dan komt hij tot zijn volk en dan neemt hij al de bergen van bezwaren, neemt hem weg. En al de diepten van schuld en van verwijdering en van ellende die komt hij te vervullen. En dan geeft hij ook zijn volk kinderlijke vrijmoedigheid. Zoals die bruid zegt in het 13e vers, mijn liefste. Maar ook in het 14e vers zegt mijn liefste. Als een bewijs dat Gods volk bij God terugbrengt wat ze van de hemel ontvangt. Het is in het geestelijke, het is zo geheel anders dan dat het is in het natuurlijke leven. Wanneer we wat hebben, dan willen we dat behouden. Maar in het geestelijke, dan is het voor Gods volk zo, dat wanneer ze wat krijgen, dan is er een betrekking en een beheer en een behoefte om ermee in God te mogen eindigen, om het bij God terecht terug te mogen brengen. Daarom zegt die kerk hier in deze tekst, mijn liefste. Christus is een liefste en dat betekent eigenlijk in de Hebreeuwse taal een nabestaande. En ge weet dat onder Israël volgens Leviticus 10, dat de naastbestaande, die had het volle recht om een persoon die behoorde tot zijn familie, om die te lossen. Om aan die persoon terug te geven wat van hun vervreemd was. Om hun bloed te wreken, maar ook om de weduwe te trouwen. Zoals we daar een exempel van hebben in het leven van Boas en Rut. En als u hier de kerk zegt tegen Christus, mijn liefste, dan zegt ze daar dat Christus haar nabestaande is. Want dan gaan we terug vanmiddag, waar naartoe denk je? Dan gaan we terug naar Genesis 3 vers 15. Waar in de verwoesting van de zonde, mensen. De verwoesting van de zonde. Wat we ook met geen pen ooit kunnen beschrijven. Maar dat in die verwoesting die we zelf over onszelf en in de wereld gebracht hebben. In onze diepe val. Dat God van de hemel gezegd heeft, ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. En dat zelf ze de kop vermorzelen. En hij zal u de versnen vermorzelen. En daarin die verwoesting is die Christus als het vrouwenzaad geopenbaard. En dan lees je in Hebreeën 2 vers 14 over miste kinderen. Des vleeses en bloeds deelachtig zijn. Zo is ook hij derzelfde deelachtig geworden. En dat is de tweede persoon in het goddelijke wezen. Ik heb niet zoveel woorden nodig, mensen vanmiddag, om te zeggen dat als mensenkant alles afgedaan is. Dat als mensenkant het nooit meer kan. Daar is bij de mens, daar is geen zucht, daar is geen beheerte bij de mens overgebleven. Of een mens, het is wel hard om dat aanvaarden, mensen, maar de waarheid die is hard. De waarheid die is hard. En het is gelukkig dat het voor een mens in zijn leven wordt, zoals er staat in Hebreeën 2, een tweesnijdend scherp zwaard. En wat betekent dat een tweesnijdend scherp zwaard? Dat het snijdt van alle kanten. Een gewoon zwaard in de oorlog, dat snijdt maar van één kant. Maar dat zwaard des geestes, het welke is Gods woord, dat snijdt van twee kanten. En dan zal een mens die zal gewaar worden geliefden, dat als het van hem moest komen, dat het nooit zal komen. En dat het in de praktijk van ons leven, dat het almaar minder wordt en almaar ellendiger wordt. Dat er soms bij al de genade die God gegeven heeft, dat een mens niet weet of een dood is of dat een levend is. En die oude die zei vroeger dat de hel niet meer verschrikt en dat de hemel niet meer verkrikt. En dan dachten ze, dat is toch wel sterk uitgedrukt. Dat is wel sterk uitgedrukt. Maar nu komen er tijden in ons leven, mensen, dat Gods volk dat gaat beleven. Dat dat praktijk voor die mensen wordt. Ze vroeg aan een oude man eens in Noord-Beierland vroeger. Ja, ze was 100 jaar, die man. En ze vroeg hoe het met hem was. En toen zei die man, hij zei, ik ben net als een spinnenkop. Hij zei, ik heb zoveel doodgebeten in mijn leven. Al die in mij net kwamen, die had ik gevangen. En die heb ik doodgebeten. Maar hij zei, op mijn oude dag, nu ligt hij. Nu lig ik op mijn rug met mijn mond open. Om te wachten of er nog eens wat invallen zal. Dat ik nog eens wat krijgen zal. Want ik kan zelf niks meer beheren, niks meer. En na 100 jaar oud is, en na zo je einde, hij zei, nu lig ik op mijn rug, zei met mijn mond open, of er nog eens wat invliegen zal. Ja, moet je zo bedenken. Als je nu zo naar de hemel moet. Maar dan die vrije gunst, die eeuwig en bewogen. Dat dat dan het enige is, wat voor dat arme volk overblijft, dat enige. Och, we hebben zo'n kostelijke leer missen. Een dierbare leer. Waarin ons geleerd wordt dat we niks te doen hebben. Niks. Alles is gedaan. En in het koninkrijk der hemelen niets doen, dat is alles doen. Dat is alles. Ja. Misschien had je het aan een professor ging vragen hier in zo'n college. Dat die man zou zeggen, daar kan ik toch geen oplossing voor vinden voor zo'n uitdrukking. Nee. Maar dat is de zaak toch niet. Dat leert God zijn volk. Mijn liefste. Gods volk dat heet een Christus. Die zichzelf aan zijn vader van eeuwigheid heeft gegeven. Die niet verplicht was om op de wereld te komen. En niet verplicht was om ons vlees en bloed aan te nemen. Maar die dat vrijwillig gedaan heeft. Uit liefde. Tot de verheerlijking van de deugden Gods. Maar ook uit liefde tot de zaligheid van zijn kerk. Want de wil des vaders, dat was de wil des zoons. En dat was ook de wil des heilige geestes. En nu heeft die vader die zoon verkoren. En die zoon die heeft zichzelf een gegeven. Ik heb lust, o mijn God, om u welbehagen te doen. Voor een volk dat geen lust meer heeft. Voor een volk dat alles kwijt is. Voor een volk dat zo lusteloos over de wereld zwerft. Voor een volk dat zegt, o God, zou je nog wel eens ooit aan te pas willen komen? Zou je me nog wel eens ooit wat willen schenken? Ja. Zo steil en diep afhankelijk. Maar nu heeft die eeuwige zonen Gods, die heeft onze menselijke natuur willen aannemen. Die goddelijke natuur, die heeft zich verenigd met de menselijke. Een wonder dat door geen mens op de wereld ooit bevat en ooit begrepen kan worden. Dat kan met andere woorden, gemeente. Dat kan een mens, die kan daar niet in doorkomen. Nooit. Ons verstand, daar staat er stil bij. Dat die goddelijke persoon zich verenigd heeft, niet met de menselijke persoon, want dan hadden we twee personen gekregen. Maar dat die goddelijke persoon zich verenigd heeft met de menselijke natuur. Met die menselijke natuur waar Adam en Eva in geschapen zijn. En die menselijke natuur die wij allemaal deelachtig zijn. En die menselijke natuur die onder het oordeel gekomen is. Die menselijke natuur die verdorven is. Die menselijke natuur die nooit geen goede gedachten meer voorbrengen kan. Die menselijke natuur die geheel en al verkeerd is. En daar heeft Christus zichzelf nu mee willen verenigen. De mens in alles gelijk geworden. En als Paulus dan doorgaat in Hebreeën 2 om over dat wonder te gaan handelen, dan zegt hij neemt de engelen niet aan, maar het zaad Abrahams neemt hem aan. En als hij dan spreekt over de engelen, dan gaat het hier niet over de engelen die staande gebleven zijn, want die hebben nooit geen zaligmaker nodig gehad. Maar dan gaat het over de gevallen engelen. Dan gaat het over die engelen die hun beginsel verlaten hebben en die duivelen in de hel zijn geworden. En waar nooit geen hoop en nooit geen verlossing voor mogelijk is, mensen. Zolang als wij nog leven, dan kunnen we nog bekeerd worden. Dan kunnen we nog bekeerd worden. De moordenaar aan kruis, die heeft in het laatste uur van zijn leven nog een schreeuw gedaan, die door Gods geest in zijn hart gewerkt was. Heere, gedenk mij, wanneer in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Die moordenaar die heeft niet gevraagd om uit de hel te blijven en niet om in de hemel te komen. Maar die heeft maar gevraagd, Heere, gedenk mijners. Want die heeft nergens als op de hel gerekend. Mensen, is dat bij ons ook al eens gebeurd? Is dat bij ons niet ook al eens gebeurd? Dat we nergens meer als op de hel rekenen. En als dat nu praktijk wordt, mensen. Als dat nu waar wordt van binnen. Als dat geen belijdenis meer is, maar beleven. Dan gaat de hemel, die gaat voor ons open. En dan krijgen we net als die man te horen. Voorwaar zeg ik u. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Mijn liefste. Dat is nu die Zoon Gods die in de menselijke natuur op de wereld gekomen is om hier 33 jaar te leven. Om 33 jaar gemarteld te worden. Om 33 jaar vervolgd te worden. Om 33 jaar geen rust te hebben. Want de vossen die hebben holen, de vogelen des hemels nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niets om het hoofd op neer te leggen. Die Zonen Gods die in zijn menselijke natuur onder de toorn, onder de eeuwige toorn Gods en onder de gramschap Gods gelegen heeft. Die zelfs een ogenblik in zijn menselijke natuur gekend heeft. Dat hij uitgeroepen heeft. Nu ben ik ontroerd en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uur. Rutherford die zegt, wat stond het daar hachelijk, wat stond het daar hachelijk voor een minuut. Maar immediately in de dadelijkheid, toen heeft die borg betuigd, hiertoe ben ik in deze wereld gekomen. En hij heeft in de offerte het Gethsemane uitgeroepen. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Die Christus, die heeft geleden gestreden, die is gestorven. Maar die is ook opgestaan en die is opgevaren. die is gezeten aan de rechterhand Gods. Die heeft de zaligheid verworven. En die komt de zaligheid nu toe te passen. En zowel in het een als het ander mensen, dan is een mens totaal lijdelijk. Totaal hoor. Want die kan geen zucht tot zijn zaligheid toe doen. Begint er maar eens aan. En wat de toepassing van de zaligheid betreft, we hebben geen voeten om erheen te lopen. We hebben geen handen om het aan te vatten. We hebben geen armen om het omhelzen. Het is alles het werk van een drieëne God. Mijn liefste. En vanzelf, als u nog ging over mensen waar je nog wat plezier van had, he, dan zullen we het maar eens plat zeggen. Dan kan elke begrijpen. Nu kan je nog wel eens wat doen voor mensen waar je plezier van hebt. Mensen die je diensten bewijzen, die wil je ook nog wel eens een dienst bewijzen. Zo gaat dat in het natuurlijke leven. Maar nu is Christus gestorven voor vijanden. Voor vijanden. Die discipelen die door hem geroepen zijn, die hebben er hart en er leven aan hem overgegeven. Die hebben gezegd, we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Maar het einde dat is geweest, dat ze aan hem geërgerd werden. Aan hem geërgerd. Dat ze hem allemaal verlaten hebben. Judas heeft hem verraden. Petrus heeft hem verloren. En dat was nu die keurbende van 12 die Christus heeft verkoren toen hij in zijn openbare bediening inging. En als wij nu eens op onze plaats mogen komen, mensen, dan zullen we graag voor God bekennen dat we niet anders als God arbeid en moeite met onze zonde gemaakt hebben. De Heer zegt zelf in Psalm 95. 40 jaar heb ik verdriet gehad aan dit geslacht. En het is een volk, de walende van harte. Ze kennen me, weet je niet. Hij wel eens een van dat volk over dezelfde horen roemen? En ze wel eens ooit de vlag over de rijhuig gestoken? Nee. Wat je wel van dat volk hebt gehoord, niet ons, niet ons. Maar uw naam geven de Heere om uw goedertierenheid en om uw waarheid wil. Mijn liefste, Christus die heeft uit eeuwige liefde voor een liefdeloos volk zichzelf een overgegeven. En hij heeft precies gezegd, mensen, waar het over gaat in je leven. Als er een ogenblikje mag wezen, hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte, wat dan? Och, vraagt het dus aan dat volk. Dan zei ze, Heere, als ik dat nu maar eens vast kon houden. Als ik daar nu maar eens blijven kon. Maar dat volk, daar gaat het precies mee als met die vrouw van Scheba, met die koningin. Na alles wat ze gehoord en gezien had, ze kwam in haar eigen land weer terug. En we zijn veel gauwer kwijt, mensen, als dat we beseffen. Veel gauwer kwijt als dat we beseffen. Een ogenblikje. Als de mens eens niet praten kan. En in het wonder wegzinkt van de gemeenschap met God. En van de herstelling in die gemeenschap. Dan krijgt God de eer. Maar zodra dat wij erover gaan praten, dan zitten we van alle kanten er weer middenin. En dan valt het weer zo tegen. En dan komt het in de dood terecht mis. En als ze dan gaan sterven, dan kunnen ze gerust zeggen, heren, nu heb je nog nooit geen plezier van me gehad. Hoor. Nog nooit geen plezier van me. Alles wat hij me geschonken hebt, dat ik in de welsten doorgebracht. Dus je blijft bij mensen, voor een mens blijft er niks overheen. Nee. Maar mijn liefste, de zaligheid die ligt in hem vast. En Paulus die zegt in Filippenzen 1, hij die in u dat goede werk begonnen heeft. Heren, zou het toch goed wel wezen? Zou het goed wezen? Zou het wel ooit goed geweest zijn? Er zullen hier zielen zijn die zullen dat zeggen. Die zullen zeggen, oh man, als ik dat vanmiddag eens kon geloven, dan sprong ik wel over dat dakje straks. Dan sprong ik wel over dat dak van blijdschap. Want dat is zo'n gedurige strijd. Oftewel waar is. Oftewel echt is. Of God wel begonnen is. Of God zijn oog wel eens ooit op me geslagen heeft. Ja. Maar toch zegt die getrouwe koning, die liefste, dat hij die in u het goede werk begonnen heeft, die zal het volleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En ze worden, zegt Petrus, die man die had dat zelf ook beleefd. Hij was zelf uit nu zelf beleefd, mensen, dan kan je het makkelijk over praten. Ervaring, dat is de beste leermeester. Maar wat schrijft die Petrus aan die verstrooide kerk? Dan zegt hij die in de kracht Gods bewaard worden, door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in de kracht. En als nu de Heer ze maar één ogenblikje aan derzelven zou overgeven, één ogenblikje, dan was voor eeuwig kwijt. Maar hij zegt in Jesaja 49, ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd en uw muren die zijn steeds voor mij. En dat is nu voor een afzwervend en voor een afdwalend volk dat er zelf niet anders als veroordelen kan. En dan soms zijn er nog tijden, dan zeggen ze, heren, nu veroordeel ik mezelf omdat ik mijn eigen niet recht veroordelen kan. Omdat ik het nog niet recht veroordeel. Is dat nu zo'n gelukkig volk? Ja. Toch is het een gelukkig volk. Toch is het een gelukkig volk. O ja, en weet je waarom? Omdat ze van eeuwigheid in Gods hart opgesloten liggen. Omdat God ze wilde hebben. Ze zijn gekocht niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed. En dan zijn er dan tijden in het leven dat ze zeggen, oh, ik denk dat ik niks heb. Dan willen ze toch dat niks nog ruilen met de grootste miljonair ter wereld. Dat is ook mijn eigenaar, denk ik. En dan zeggen ze, het is niks. Oh, ik heb van die zielen wel gekend vanzelf in Gods kerk ook. Dus zelf ook de vreemdeling ervan. Het is niks. En toch niet over willen steken. No. Dan willen ze toch met die ellende nog maar over de wereld. En met die bedelstaf zomaar voortreizen. En dan maar gedurig daar liggen. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheid. Daar blijft er nu voor dat volk, blijft dat overmissen. voor dat volk dat gekocht is en voor dat volk dat verlost is. En voor dat volk waar God nooit meer van af kan. Dat volk dat wel om ze werft en af ze werft, maar dat volk dat elke keer door die grote herder der schapen weer opgezocht wordt. En elke keer weer teruggebracht wordt. En elke keer nog weer omhelst wordt. En elke keer nog weer beweldadigd wordt. En bij ogenblikken nog een toegang tot zijn troon en tot zijn hart. Bij ogenblikken gekust. Met de kussingen van Gods mond. En bij ogenblikken verwaardigd wordt. Dat ze niet alleen kunnen. Maar dat ze ook moeten geloven. Dat de Vader. Die Zoon ook voor hen. In de wereld gezonden heeft. En weet je nu waarom, mensen? In het geloof. Daar is geen twijfel. Het geloof, dat is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet en ziet. En die tot God komt, die moet geloven dat er is. En een beloner dergenen die hem zoeken. En al zijn ze nu bekommerd of al zijn ze nu verzekerd, de genadegaven en de roepingen Gods zijn onberouwelijk. En het werk God dat heeft zijn vrucht. Dat wordt in de vrucht van dat leven, wordt dat openbaar. Smijt held die zegt, ze hebben wel eens naar de hemel gekeken. Wanneer het zeer licht was, vanzelf. He. Het donker is, kan je nergens in kijken en doorkijken. Maar dat dan zeer licht voor de zielen was. Al was het maar een enkel minuutje. Dat ze zei, o God. Daar in de hemel, daar is uw troon. De troon uw eerlijkheid. De troon uw majesteit. Ik zwerf nog. Als een zwerver hier over de wereld. Maar ik heb toch een hoop in mijn hart. Dat straks de tijd zal aanbreken. Dat ik uit deze wereld zal verlost worden. Dat geen last van de duivel. En geen last van de zonde. En geen last van mezelf meer hebben zou. Dat ik van al die ballast verlost zou zijn. En dat ik eeuwig God zal roemen. Dat ik eeuwig God zal prijzen. En dat zijn naam eeuwig de Heere zal ontvangen. Gelijk dat we samen nu zingen. Uit het laatste vers van Psalm 72. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. De wereld loven hem vroeg en spaat. En wat er volgt, Psalm 72, het laatste vers. Hier gezegd in die tekst, mijn liefste, dat zegt ze met verzekering des geloofs, omdat ze dat bewustheid mocht hebben dat de Vader die Zoon die Christus aan haar geschonken had en nooit meer van haar weg zou nemen. Mijn liefde is mij een trost van Cyprus in de wijngaarden van Engedi. Engedi, dat lag in de woestijn, klein plaatsje. Het lag kort bij de Dode Zee. Maar daar groeiden in dat Engedi druiven, zoals ze zelfs in Eskol niet te vinden waren. Daarom wordt hier over Christus gesproken in die tekst, als over een tros van Cyprus in de wijngaarden van Engedi. Dus die tros van Cyprus, die was van de grootste betekenis en die was van de grootste waarde. En wat is het nu zo'n wonder, mijn geliefden, dat die druiven daar groeiden in de wijngaarden van Engedi. Met andere woorden, dat Christus geplant is in de loop van zijn kerk. De wereld, dat is een woestijn. Een dorre, dode woestijn. Maar hier en daar heeft God nog een wijngaard. Hier en daar heeft ten eerste nog een gemeente. En die hebben wij gesticht en die onderhouden wij zeker in. Nee mensen, want daar was er niks van. Daar zou er totaal niks wezen. Nee. Nee. Weet je hoe dat gaat mensen? We zullen kort nog wat van vertellen. Zomaar kort. Ja. Er was een man die kreeg een beroep. En die nam dat beroep aan. Een apostel. Die hoorde op een nacht de Macedonische man, kom over en help ons. En hij had er ook geen zin in, maar overal waar die man kwam werd het afgesneden. Kon nergens spreken, kon nergens zijn woorden kwijt. Maar toen is hij op reis gegaan met Silas naar Europa. Hij is in Filippi gekomen. En daar in dat Filippi, daar was geen kerk, daar was geen pastorie. Er was totaal niks. Wat leidt ten eerste zijn volk toch in wonderlijke wegen. Ja. Want die Paulus, die was net als ik en net als jullie allemaal. Die Paulus, dat was ook een man die niks had eerst rekenen. Het geloof, dat redeneert niet. Maar wij redeneren. En toen hij die mensen had gehoord, kom over en help ons. Ik dacht, als we nu straks in die plaats komen, daar zullen de mensen wel op de straat ons al tegenkomen. En dan zullen we zeggen, oh, wat ben ik toch blij dat je hier gekomen bent. Om het evangelie te verkondigen. En er is geen mens die er betrekking op heeft. Er is geen plaats voor die Paulus en Silas ook in een plaats. En ik denk, zou denken, misschien is het van mijn eigen wel dat ik dat zeg, maar vreef dan maar. Maar ik denk ze maar uit moedeloosheid is het gaan wandelen. Buiten de stad. Want als een mens van God geroepen is, is het zijn lust en zijn leven om te preken. Zelf. Maar daar moeten mensen wezen. Ik kan tegen de muur niet preken. En daar zaten een beetje vrouwen bij elkaar. Ja. En daar hebben ze de zaak maar waargenomen. Daar ben ze gaan preken. En terwijl dat in Paulus ging preken, dan staat er dat de Heer het hart van Lydia opende. Hij had dat ook wel eens geweten. Dat was een vrouw die was ook weggelopen. Maar ze kwam van Thyatira en er op Paulus gepreekt. Maar ze is in Filippi terechtgekomen. We zijn maar weglopen zeg. Maar hij onder dat zegen ligt mensen, dan vindt God joh.
dan vindt God je.
Ze was er horzichtig kwijtgeraakt, maar ze had nog God op de deel had. Maar God ging haar hart open.
Ja.
En Paulus is daar terechtgekomen. Die vrouw die is gedoopt en haar huis is door kinderen mee gedoopt. En toen is een duivel weer boos geworden. Toen die vrouw die ze weer achteraan riep, in de gevangenis weer terechtgekomen. En in de gevangenis rijdt God die man ook nog weer bekeerd. Die jeler. Die stokbewaarder. Eerst heette die man, die discipelen, de apostelen, vlees uit de rug gegreten. En de andere dag gaten die mensen de ruggen wassen. En zalf de vrucht van de waarachtige bekeringen. Ja. En zo is daar in Filippi een gemeentje gekomen. Wat we zelf moeten doen is de hartzak, joh. Oh, dat is de hartzak. En dan komt op niks uit, op niks uit. Maar aan God het gaat stichten. Als God het gaat stichten. En dan kan er tegenop komen en tegenaan komen wat wil. Maar als God een wijngaard gaat planten, dan gaat God die wijngaard om muur, om tuinen, bemesten. Dan gaat God er allerlei bomen in planten. Je leest in de waarheid van bomen der gerechtigheid en planten des Heeren, opdat de Heeren verheerlijkt worden. Maar vanzelf die mensen, die moeten op een andermans kosten gaan leven, als hij bekeerd wordt. Dan leef je op een andermans kosten, dat is Christus. En dat is bij Gods kerk is dat ook zo, want in derzelf en dan vinden ze niet anders dan de dood, mensen. Niet anders dan de dood. Maar nu staat er in die tekst, mijn liefde is mij een tros van Cyprus, in de wijngaarden van een gebied, nu in het midden van die woestijn met al zijn teleurstellingen. Met al zijn dood en met al zijn ellende en met al zijn verderf. Want in die wijngaarden van Engedi, daar waren niet anders dan steenbokken en vossen. En dat zijn beide beesten die verwoesten, die verderven, die vernielen. Dat zijn beide beesten die het op den ondergang toegelegd hebben. En zo is de wereld er vol van mensen. En in ons eigen hart en in ons eigen leven. De duivel die gunt ons niets van God. En God die gunt ons niets van de wereld. En zo leeft nu Gods kerk hier op de wereld. Maar opdat ze in Christus zullen geborgen en gevonden worden. Niet hebben de hunne gerechtigheid die uit de wet is. Maar die door het geloof van de Zoon Gods is. Waar gaat het bij Gods kerk over? Dat Christus een gestalte in haar hart zal krijgen. Het gaat daarover dat ze in de liefde geworteld en gegrond zullen worden. Het gaat daarover dat hun leven zal worden afgesneden. Opdat ze de leven zullen vinden in Christus. Daarom, mijn liefste, is mij een trost van Cyprus. En u zegt de historie over die trost van Cyprus in de wijngaarden van Engedi. Dat één trost, wanneer die geperst wordt, dat er een heel vat wijn uit voortkomt. Een vat. En als je denkt aan die tros van Eskol, waar we vanmiddag mee begonnen zijn, die ze gedragen hebben. Wat een flessen wijn zijn daar toch vandaan gekomen. Maar nu die tros van Cyprus. O, daar staat in de waarheid en uit zijn volheid zullen we ontvangen genade voor genade. Een tros van Cyprus, dat is Christus, als borg en middelaar van zijn uitverkoren. De verlossing van de kerk en de voldoening aan het recht, dat heeft Christus zijn bloed gekost. Dat heeft Christus zijn leven gekost. Maar nu de wonderlijke kracht die in dat bloed zit. David die zegt in Psalm 30, gij hebt mijn weeklagen veranderd in een blijderij. Naomi, een duidelijk bewijs van Gods kerk. Toen ze in Bethlehem terugkwam, heeft ze nooit gedacht dat ze in haar leven aan de kant van de eigen schuld en zonde. Maar ze had ook alles verzondigd. Dat ze nooit meer blij zou kunnen zijn. Daarom zei ze nu maar Mara. Want de Heer die heeft me bitterheid aangedaan. Maar toen ze met Obed op de schoot zat. Toen is ze blij geworden. Want in die kleine Obed. Daar heeft ze door het geloof Christus aanschouwd en Christus omhelst. En mensen, nu is zijn komst die ons heil maar kan volmaken. Het is een zegen dat we nog in de kerk mogen komen. Het is een zegen dat de waarheid nog gepreekt wordt. Maar het zal aan ons hart toegepast moeten worden. Mijn onbekeerde medereizigers, het zal toegepast moeten worden door de kracht van Gods geest. En anders dan zal het nog tot een eeuwig oordeel voor ons wezen. En u moet Gods geest, en dat is een punt waar we altijd de nadruk op moeten leggen, nu moet Gods geest plaats maken voor Christus in onze harten. En wanneer er nu voor die Christus plaats gemaakt wordt, dan valt de mens, die valt weg. Die valt weg met al zijn godsdienst. Die valt weg met al zijn bevindingen. Die valt weg met al zijn gestalten. Die valt weg met alles waar ten vroeger zijn leven in gevonden heeft. Waar ten wel eens blij mee geweest is. En waar ten wel eens door opgewekt is geworden. Maar het komt alles tot een einde, mensen. En als nu een mens het einde maar kon bekijken. Maar voor zijn gewaarwording, dan gaat allemaal naar de afgrond. Dan gaat het allemaal naar de hel toe. Ik kan niet anders uitrekenen. Maar God baande door de woeste baar en brede stromen onze pad. En u kan een mens, die kan er nooit ingezet worden, als er nooit eerst uitgezet wordt. En als het nooit kwijtraakt aan zijn kant, dan kan het nooit behouden worden aan Gods kant. Het gaat altijd door de diepte van afsnijding om tot de inlijving in Christus gebracht te worden. En daarom mijn liefste zegten is een tros van Cyprus in de wijngaarden van een gebied. En om het maar kort te zeggen, het uitnemendste hier van binnen en van buiten, dat is moeite en dat is verdriet. Het is hier een zaaien met tranen. Overal waar een mens gaat en staat, doornen en distelen. Een ogenblikje verheugd en een ogenblikje verblijd. En dan weer in droefheid en ellende en in een dood terechtkomt van binnen. Dat er zegt, Heere, hoe zal ik nog eens ooit uit die dood opstaan? want het is elke keer aan zijn kant maar afgesneden. Maar mijn liefde is als een tros van Cyprus. Soms dan liggen ze met Simpson aan die holige plaats van Lehi. En dan met één kinnebakslag 1000 Filistijnen doodslaan. Moet je zo overdenken. Met één kinnebakslag. Maar hij had het gedaan. Maar God die zei, zij het wel gauw afleren, jongen. Zij het wel gauw afleren, hoor. En daar lachen hij. Daar lachen. Heere, zal ik nu door die Filistijnen, door die onbesneden Filistijnen gedood worden. En dan pas 1000 neergeslagen. Maar dan in die holige plaatsen van Lehi, dan komt God nog water te geven. En dat is dat bloed van de Heer Jezus. Dat is die tros van Engedie. En soms, oh, dan worden ze overmand met zoveel ellende. Hier van binnen. 1000 zorgen, 1000 doden. Kwellen mijn angstvallig hart. Zonden. Waar ze van dachten die al lang begraven waren. Die steken zonder kop nog op. En hij met Jozef wat moeten beleven. In ons is geen kracht tegen die grote menigte. Maar mijn liefde is als een tros van Cyprus. En u onder al de ervaringen van de doodstaat, van de verdorvenheden, van de pijlen des Satans, van die omleidingen des duivels, van al die verzoekingen en van al die ellende, mijn liefst als een tros van Cyprus, dat ze de kracht van zijn verdiensten in haar harten mogen ervaren en dat ze zo vervrolijkt en dat ze zo verblijd en zo verwijt worden, dat ze zeggen, ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken, elk heft met mij de lofzang aan. De kerk verheft Christus en Christus verheft die kerk. Een aangenaam leven, mensen. Och, dat ook de bediening van dit middaguur, dat het ons tot jaloersheid mocht verwekken. Wat is het leven zonder dat en buiten dat arm, mensen. O, oh, wat is het arm. En dan, hoe ouder dat een mens wordt, alles gaat wegvallen. Alles. Een mens die komt alleen op de wereld te staan. Dat is het einde. Maar om dan door die tros van Cyprus, om dan door het geloof te mogen zeggen, wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart en wat zou mijn oog op aarde? Nevens u toch lustig, niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart, of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Och, de Heere mocht het nog heiligen tot bekering. Want zonder die kennis en zonder die betrekking op hem, zal het een eeuwige nacht zijn, mensen. En nu zijn we net als de mollen vroeten zomaar in de grond, dag voor dag. De ene drukt met dit en de ander met wat anders. En weet je wat het is, mensen, het ergste van alles? Alles trekt maar van God af. En verhaast onze eeuwige ellende. Maar die mij vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. De Heere die mocht nog bekeren. Nog uit de wereld trekken, verlossen van de zonde. En voor hem in het stof doen bukken. Om die koning te leren kennen in zijn schoonheid. Maar ook die liefste. Die zijn leven voor vijanden heeft gegeven. En die, en laat dat u troost zijn, volk van God, bij het gaan naar uw woningen in deze middag. dat die liefste zijn volk lief zal hebben tot een einde toe en dat daar nooit een breuk en nooit een scheiding in zijn zal, maar ze lief hebben zal tot in aller even eeuwigheid en straks zijn volle liefde aan dat volk schenken, opdat ook zij de ganse harte straks voor eeuwig onverdeeld aan hem mogen geven. Amen. Heere, ge mocht de naprediker zijn van het woord dat we nog brengen mochten in deze middag. Wil het nog zegenen en heiligen, dat het nog vruchten mocht voorbrengen van geloof en bekering waardig. Wil ook in de avond ons nog samenbrengen met allen die geroepen worden om uw woord te brengen. Ook deze broeder die nog weer in ons midden mag zijn. Ge mocht ook hem nog bekrachten, ook bij klimmen van de jaren. En alle zwakheden nog sterk en ons genade geven. Dat we voorbereid en toebereid worden om u te ontmoeten. Waar niet meer gepreekt zal moeten worden. Maar waar uw kerk en waar uw knechten eeuwig God zullen verheffen als het hoogste van hun blijdschap. Vervul in deze week de noden in de gezinnen. Ook voor degenen die hier in de haven niet meer kunnen komen. We bevelen ze ook die weduwen in bijzonder in haar eenzaam leven aan u op. O, gedenk, ze geeft nog moed en krachten. En nog eens een opening in u. En dat om Jezus willen. Amen. Onze slotzang, dat is Psalm 145. Psalm 145. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Het tweede van Psalm 145. ontvang nu de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoed u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.